Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag 1 augustus, de eerste van drie zondagen waarop we als gemeente geen live samenkomst hebben in de Heemgaard zoals we dat gewoon zijn en daarmee ook geen live stream hebben. Wat we voor vandaag en de komende weken wel hebben, dat, en je ziet het hier al staan, dat zijn drie videopreken over de zaligsprekingen van Jezus. En ik ga je straks uitleggen wat we daarmee bedoelen met als overall thema echt gelukkig, vraagteken, uitroepteken. Waarom hebben we deze drie weken geen live samenkomst? Dat heeft alles te maken met het afgelopen seizoen. Het zal je niet ontgaan zijn dat er van de medewerkers van het taakveld samenkomsten heel veel extra inzet is gevraagd en die is ook gegeven, waarvoor nogmaals onze dank. De voorbereidingen voor de samenkomsten waren anders dan anders en met name de uitvoering voor de muzikanten, maar zeker voor de techniek, het heeft heel veel gevraagd. En daarom hebben we gezegd, het zou goed zijn om in deze vakantiemaand deze mensen even drie weken rust te geven, zodat ze straks, als we weer verder gaan met het seizoen, met het nieuwe seizoen, weer uitgerust zich ook kunnen inzetten voor de gemeente. Ik wil graag bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor deze zondagmorgen. We danken u dat we elkaar ook op deze manier weer mogen ontmoeten. U weet vanuit welke situatie, onder welke omstandigheden we naar deze dienst kijken. We bidden u dat u ons zegent. Dat u ons zegent met woorden van leven. Woorden die zo het verschil maken in ons leven. We lezen in Psalm 119 zo mooi dat het openen van uw woord licht verspreidt. En inzicht geeft, wijsheid geeft aan onverstandigen. En daarom willen we deze morgen, ook al zitten we misschien midden in een vakantiesetting, willen we de tijd nemen om te luisteren naar uw woord, naar de woorden die u 2000 jaar geleden hebt uitgesproken, die zoveel impact hebben gehad al generaties lang. En laat ze ook vandaag impact hebben op ons leven. Heer, dank u wel dat u ons lief hebt, dat wij uw kinderen mogen zijn, dat we die zekerheid hebben. En we danken u dat we ook voor deze dag 10.000 redenen hebben om u te aanbidden, om u groot te maken. Amen. Vandaag een eerste aflevering van een drieluik over die nogal opvallende, bijzondere uitspraken van Jezus die bij ons bekend staan als de zaligsprekingen. En waarom ze zo worden genoemd, dat zal je straks denk ik snel duidelijk gaan worden. De zaligsprekingen van Jezus, ze zijn het begin van de bergreden. Die bekende preek van Jezus die hij ooit hield voor duizenden mensen die om hem heen stonden. En deze preek werd gehouden op een berg bij het meer van Galilea. En daarom heeft ooit de kerkvader Augustinus bedacht om deze preek de bergrede te noemen. Oké, het zegt dus niks over de inhoud, maar het zegt iets over de locatie waar deze preek van Jezus werd gehouden. In die zin is er nog wel een tweede bergrede te noemen. Want we lezen in Matthäus 24 en 25 hoe Jezus op de Olijfberg zit en daar ook onderwijs geeft aan zijn discipelen. En dat is dan onderwijs dat heel specifiek gaat over de tijd vlak voorafgaand aan zijn wederkomst. De tijd waarvan ik geloof dat wij daar nu middenin zitten. Maar goed, dat is een bergrede. In deze drie videopreken gaan we in op de bergrede zoals we die vinden in Matthäus 5 tot en met 7. En die dus begint met de zaligsprekingen. Matthäus 5 vers 1 en 2 geeft een soort korte inleiding en ik stel voor dat we dat eerst maar eens met elkaar gaan lezen. Matthäus 5 vers 1. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem en hij opende zijn mond en onderwees hen. Nou, in dit inleidende stukje gelijk al een paar opvallende zaken. Het eerste wat we hier lezen is toen Jezus de menigte zag. En als je gaat kijken naar welk woord hier in het Grieks wordt gebruikt, dan is dat niet een algemeen zien, zoals je naar het journaal kunt kijken zonder dat het echt tot je doordringt. Of misschien wel zonder dat je, terwijl je naar deze preek kijkt, zonder dat het echt tot je doordringt. Maar zien eigenlijk ook met de ogen van het hart. Jezus kijkt naar mensen, hij ziet mensen, hij ziet mensen zitten, hij ziet jou ook zitten. In welke omstandigheden je ook bent, je mag weten, ook al is Jezus inmiddels terug naar de Vader, hij zit aan de rechterhand van de Vader, maar hij ziet jou, hij is met innerlijke ontferming over je bewogen en hij is echt in alles betrokken bij jouw leven. En dan lezen we dat Jezus de menigte ziet. Hij gaat de berg op, hij gaat zitten. Dat was in die tijd de manier waarop de rabbi het onderwijs gaf. En dan komen zijn discipelen bij hem. En dit geeft eigenlijk gelijk al een soort tweedeling in het publiek van Jezus van die dagen. Daar was die grote menigte, die grote massa mensen die Jezus volgde om zijn wonderen, om zijn woorden. Maar ze blijven wel op een of andere manier op afstand. Het moet een beetje op veilige afstand blijven. Maar van de discipelen lezen we dat ze dichterbij komen. Ze komen bij Jezus. Zoals ze dat zo mooi zingen in een lied. Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. In uw nabijheid wil ik zijn. Dat is de houding van een discipel. En ik hoop dat je die herkent in je eigen leven. Dat je het verlangen hebt, ook als je nu luistert naar deze dienst. Dat je het verlangen hebt om dichter bij Jezus te komen, om in zijn aanwezigheid te zijn. En dan lezen we en dat Jezus zijn mond opent. Dat is een uitdrukking die op andere plaatsen ook al wordt omschreven als voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als deze uitdrukking wordt gebruikt, dan moet je oren ook maar goed open doen. Die oren van je hart. Hij opende zijn mond en onderwees hen. En het is heel belangrijk om te beseffen dat de inhoud van de bergreden, dat is onderwijs voor discipelen. De zaligsprekingen die we in deze drieluik gaan behandelen, dat is onderwijs voor discipelen. Het is niet zo dat die grote menigte dus niet meeluistert. Ja, ze luisteren. Sterker nog, we lezen aan het eind van de bergreden dat ze ook onder de indruk komen van de woorden van Jezus. Lees maar mee. Matthäus 7, vers 28. Toen Jezus deze reden had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Dus het raakte ze wel. En zo kan het toch steeds zijn dat je wel luistert naar de woorden van Jezus, dat je er onder de indruk van bent. Maar een discipel is iemand die dichterbij komt en die wil luisteren naar de woorden van Jezus en die ze ook wil gaan doen. Dat is zo belangrijk. Kijk maar hoe Jezus de bergreden afsluit over met die gelijkenis over de wijze en de dwaze man. Ze luisterden allebei naar de woorden van Jezus. Alleen de ene ging heen en deed er niets mee. En de ander luisterde en ging er echt mee aan de slag. Dat is het kenmerk van een discipel van Jezus. En de volgende zaligsprekingen. De eerste woorden van Jezus van de bergreden. We lezen Matthäus 5 vers 1 tot 3 nog een keer. Toen Jezus de menigte zag, ging in de berg op. Nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, en dan begint vers 3, zalig zijn. Nou, ik kan me voorstellen dat dat woordje zalig voor jou misschien een beetje ouderwets in de oren klinkt. Dat woord gebruiken we niet zo heel vaak meer. Hoewel, als ze iets heel erg lekker vinden, dan wordt het nog eens gezegd, oh, dat was zalig. En dat geeft wel aan dat dat woord een hele positieve betekenis heeft. Dat heeft te maken met iets wat heel mooi is, heel prettig is. Zalig. Laten we eens even kijken hoe de andere vertalingen die zaligsprekingen beginnen. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft het elke keer over gelukkig zijn. En dat is ook een hele mooie vertaling. De Bijbel in gewone taal heeft het over het echte geluk is voor. En dat is ook het overall thema van deze serie. Het echte geluk. De basisbijbel vertaalt het zo. Het is heerlijk voor je. Ook heel mooi vertaald. En de meeste Engelse vertalingen zoals de King James, die hebben het over blessed are. Je bent gezegend. Je bent gelukkig. Het is heerlijk voor je. Allemaal omschrijvingen, allemaal vertalingen van dat Griekse woord dat hier wordt gebruikt, het woord makarios, zalig, gelukkig. Nou, als je gaat kijken naar de letterlijke betekenis van het woord, gelukkig te prijzen, het heeft te maken met opgetogen zijn, met genietend van datgene wat er gebeurt. Je bent vol vreugde als je makarios bent en iemand vertaalde dat zo en dat vond ik ook heel mooi, je bent te feliciteren. Nou, met deze inleiding denk ik dat je toch wel heel nieuwsgierig wordt van wat maakt ons dan zo gelukkig? Wat maakt ons een felicitatie waard? Wat maakt ons opgetogen? Wat is dan zo heerlijk voor ons? Ik denk als je de straat op gaat en aan voorbijgangers of misschien wel aan medecampinggasten zou vragen, wat maakt jou nou echt gelukkig? Dan denk ik dat je heel veel antwoorden krijgt die te maken hebben met van ja, welvaart. Dat je alles hebt wat je hartje begeert. Het heeft te maken met gezondheid, met veiligheid, met vrijheid, met liefde. Ja, dat zijn allemaal zaken die zeker het geluk van ons leven kunnen beïnvloeden. Maar waar we vandaag en de komende weken over gaan nadenken, het geluk waar Jezus over spreekt, dat is een geluk van een heel ander niveau. Dat is geluk dat niet afhankelijk is van omstandigheden, dat niet meebeweegt met de ups en downs van het leven, maar dat is een geluk dat zo diep verankerd is in je ziel, dat blijvend is en dat zelfs beleefd kan worden, ook als alles tegen zit. Ook als er geen welvaart is, geen gezondheid, geen veiligheid, geen vrijheid en geen liefde. En we gaan ook ontdekken dat Jezus een hele andere invulling geeft aan hoe je gelukkig kunt worden. En ik zeg je bij voorbaat, dit is een soort waarschuwing, dat Jezus dingen gaat zeggen over echt gelukkig worden. Nou, ik vraag me dan af en toe echt wel even in mijn eerste reactie af van, hè? Moet dit mij gelukkig gaan maken? Echt wel? Sterker nog, het roept een soort van weerstand bij mij op. Wat Jezus hier leert over echt gelukkig worden. Wat nog even heel belangrijk is, voordat we naar de eerste gaan kijken. Ik zei je net, het onderwijs van de bergreden, dus ook de zaligsprekingen, dat is onderwijs voor discipelen, voor mensen die al tot Jezus zijn gekomen. En ik hoop dat jij zo iemand bent. De zaligsprekingen, ze zijn niet bedoeld als een omschrijving van hoe je een discipel kunt worden. Want wie zou dan ooit een discipel kunnen worden? Dat word je door je leven aan Jezus te geven en hem te volgen. De zaligsprekingen, ze zijn wel bedoeld als een beschrijving waar je een discipel aan kunt herkennen. Wat ook nog wel goed is om even te benoemen, dat als we hier lezen over zaligsprekingen, dit heeft niets te maken met de traditie van de Rooms-Katholieke Kerk van de zalig of de heilig verklaring. In de katholieke kerk gebeurt het als iemand is overleden en heeft een bijzonder heilig leven geleid en hij is bijvoorbeeld gestorven als martelaar of hij heeft minimaal één wonder in zijn leven verricht. Dan kun je, als je gestorven bent, dus achteraf zalig worden verklaard. En als je zelfs 2 of 3 wonderen in je leven hebt gedaan, kun je zelfs heilig worden verklaard. Nou, wat Jezus hier doet, hij verklaart ons al zalig, terwijl we nog gewoon leven hier op aarde. Goed, de hoogste tijd om naar de eerste zaligspreking te gaan. En ik kan me voorstellen dat als we die nu gaan lezen, dat je gelijk al denkt van, wat is dat? Wat zou Jezus hier bedoelen? Gaat dat mij echt gelukkig maken? Lees maar mee. Matthäus 5, vers 3. Zalig zijn de armen van geest, want hen is het koninkrijk der hemelen. Huh? Zalig zijn de armen van geest. Waar gaat het hier over? Nou, laat ik eerst zeggen waar het hier niet over gaat. Het gaat hier niet over armen in het algemeen, over de armen van deze wereld, waarvan we er helaas veel te veel hebben. Het gaat hier niet over armoede in materiële zin. Het gaat hier ook niet over arm van geest in de zin van dat het gaat om mensen met een verstandelijke beperking of zo. Dat heeft hier helemaal niks mee te maken. Nee, er wordt hier iets heel anders bedoeld door Jezus. Als het hier gaat over armen, dan wordt er in het Grieks een heel sterk woord gebruikt, ptogos. En dat geeft aan dat het hier gaat om iemand die een bedelaar is. Iemand die bankroet is, iemand die failliet is, iemand die in diepe armoede leeft. Dus het gaat hier echt over een hele intense vorm van armoede. Zalig zijn de armen van geest. Laten we even kijken wat andere vertalingen hierover zeggen. De NBV. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Nou, met deze vertaling wordt wel aangegeven dat het dus iets te maken heeft met ons innerlijk, met ons hart. Hoe het in ons hart gesteld is. De Groot Niels Bijbel. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet altijd even enthousiast kan zijn over deze vertaling, maar ik vind dit wel heel mooi vertaald. De Groot Niels Bijbel zegt, gelukkig zij die zich arm weten voor God. Dat heeft te maken met dat besef, heel diep in je hart, dat er gewoon niets is naar God toe om indruk bij hem te maken. Dat je geen dingen kunt noemen bij God waardoor je rechten of waardoor je voorrechten hebt. Er is niets wat we kunnen presteren aan God. We hebben geen indrukwekkende staat van dienst. We hebben geen portfolio. Om heel eerlijk te zijn. En dat is de diepte van deze eerste zaligspreking. Als we gewoon heel eerlijk kijken naar onszelf en naar die grote heilige God, dan zijn we gewoon mensen die met lege handen voor hem staan. Mensen die geestelijk gezien eigenlijk bankroet zijn, die failliet zijn gegaan. Wij staan als een bedelaar voor God. Wij weten ons arm voor God. We hebben niets te bieden. En als dat besef in je leven is ingedaald, dan geeft dat ruimte voor dat grote wonder dat je Gods genade en Gods liefde kunt gaan aanvaarden. Dat je bereid bent om te belijden dat Jezus alles heeft gedaan en dat je er zelf niets aan hebt toe kunnen voegen. Zelf sta je arm voor God, maar Jezus heeft alles voor ons gedaan. Aan hem alle lof en eer. En als je dit gaat beseffen, ik ben zelf arm van geest, ik sta arm voor God, ik heb niets te bieden, maar door zijn genade, door het volbrachte werk van de Heer Jezus, dan, dat is de belofte, dan is het koninkrijk van de hemel voor jou. Dan ga je deel uitmaken van Gods koninkrijk. Wauw! Als hier gesproken wordt over armen van geest, dat is het tegenovergestelde van rijk van geest. Mensen die denken dat ze het heel goed doen voor God. En zich daar ook wel graag op laten voorstaan. Ik kan je een heel mooi voorbeeld geven uit hetzelfde Bijbelboek, uit Matthäus, waar we lezen over twee mensen die allebei in de tempel zijn. De een is een farizeeër. Hij is rijk van geest. Hij heeft zoveel te bieden aan God. En de andere is een tollenaar en hij is arm van geest. Hij is arm voor God en hij heeft niets te bieden. Moet je eens kijken. We lezen in Lucas 18 vers 11. De farizeeër stond daar rechtop in de tempel of in de tabernakel of in de synagoge en bad bij zichzelf: God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen. Kijk, mij is ongelooflijk goed zijn. Dan twee versen verderop lezen we over de tollenaar. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: God, wees mij zondaar genadig. En moet je eens kijken hoe Jezus dan daarop reageert in het volgende vers. Ik zeg jullie, hij, die tollenaar, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. Hij was arm van geest en voor hem was het koninkrijk van de hemel. Maar die ander, die farizeeër, niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. We hebben nog maar de eerste zaligspreking te pakken. Maar wauw, wat een diepte zit hier gelijk in. Voordat we naar de tweede zaligspreking gaan, is het belangrijk om te weten dat de ene zaligspreking volgt op de ander. Niet alleen van 1 naar 2, van 2 naar 3, maar ook inhoudelijk. Het een is het gevolg van het ander. Ik wil je daarom ook echt aanmoedigen om niet alleen vandaag, als we de eerste twee zaligsprekingen behandelen, te luisteren, maar ook de komende weken mee te doen. Zodat je het totaalplaatje gaat zien en hoe het leven van een discipel van Jezus eruit mag komen te zien. De tweede zaligspreking die we dus nu gaan lezen, is het gevolg van die eerste zaligspreking. Zalig zijn de armen van geest. En dan is het tweede wat Jezus zegt: zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. De Nieuwe Bijbelvertaling: gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Nou, dit klinkt best wel een beetje tegenstrijdig, hè? Hoe kun je nou gelukkig zijn als je treurt? Wat zou Jezus hiermee bedoelen? Nou, nogmaals, deze tweede zaligspreking is het gevolg van de eerste zaligspreking. Die ontdekking dat je eigenlijk failliet bent, dat je bankroet bent, dat je met lege handen voor God staat. Nou, als je dat gaat ontdekken, dan komt er echt wel iets van verdriet in je leven. Het gaat hier dus niet om verdriet in het algemeen. Verdriet omdat je misschien je gezondheid bent kwijtgeraakt, of je baan. Of omdat je het moeilijk hebt met jezelf of met anderen. Of omdat je geliefde hebt verloren. Er kunnen zoveel redenen zijn voor verdriet. En ja, daarvan lezen we in de Bijbel dat God de God van alle vertroosting is. God wil je troosten in je verdriet. Maar hier gaat het heel specifiek over dat verdriet, over dat treuren dat in je leven komt wanneer je tot de ontdekking komt dat je arm bent van God. Dat je niet in staat bent om jezelf te veranderen. Dat je niet in staat bent om dat heilige leven te leven wat je misschien wel graag wilt leven, maar het lukt niet. Dat je niet in staat bent om echt lief te hebben. Dat je niet in staat bent om echt vrij te zijn. Dat verdriet, als je constateert, eigenlijk zit ik gevangen in allerlei slechte gewoonten, in zonde, in begeerte en noem alles maar op. En ik kom er op een of andere manier niet uit. Dat geeft een soort van verdriet in je leven. Als hier gesproken wordt over verdriet, er wordt hier weer in het Grieks een woord gebruikt dat een hele sterke vorm van verdriet aangeeft. Misschien wel dat verdriet wat we tegenkomen helemaal aan het begin van de Bijbel, nadat Adam en Eva hadden gezondigd, God de rug hadden toegekeerd. En dan komen ze tot de ontdekking dat ze naakt zijn, naakt voor God, dat ze arm zijn voor God. Ze worden ter plekke armen van geest en rekenen maar op dat er in hun leven heel veel verdriet is ontstaan. Ik ben me van bewust dat ik in deze eerste aflevering, bij deze eerste twee zalensprekingen, misschien wel een aantal dingen noem die niet zo evangelisch klinken. Waar we het misschien in onze evangelische preken ook niet zo vaak over hebben. Nou, dat kan zo zijn, maar dit is wat Jezus ons laat zien van hoe het er in het leven van een discipel aan toe kan gaan. Niet één keer, maar als een soort, nou ik zou bijna zeggen als een cyclus waar je als discipel van Jezus regelmatig doorheen gaat. Telkens weer die ontdekking, ik kan het niet, ik ben arm voor God, ik ben een bedelaar. Het verdriet wat daardoor ontstaat, maar gelukkig blijft het daar niet bij. Stel je voor, want hoe gaat het verder? Namelijk, zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Voordat we daarna gaan kijken, misschien denk je nu wel van ja, maar dit klinkt toch allemaal wel een beetje, nou niet alleen niet evangelisch, maar misschien ook een beetje oud-testamentisch of zo. Want dit is wat je bijvoorbeeld in de psalmen heel vaak tegenkomt. Dat de schrijvers van de psalmen of de dichters van de psalmen zingen, muziek maken over dat verdriet naar God toe. Maar weet je dat we daar ook in het Nieuwe Testament over lezen? Bijvoorbeeld Jacobus, de halfbroer van Jezus, die een brief heeft geschreven. En die brief die is best wel geïnspireerd volgens mij door de zalensprekingen. We lezen in Jacobus 4, vers 9 en 10 deze nieuwtestamentische woorden gericht aan nieuwtestamentische gelovigen die verlossen door het bloed van de Heer Jezus, die vervult zijn met de Heilige Geest, maar op een of andere manier toch weer ergens in die cyclus terechtkomen. En dan zegt Jacobus, weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Het evangelie is niet alleen happy clappy. Het evangelie betekent ook, je leven als discipel van Jezus betekent soms ook dat als je naar je eigen leven kijkt, dat je weeklaagt, dat je treurig bent, dat je je tranen laat vloeien, dat je lachen verandert in droefheid en je vreugde in somberheid. En dat het nodig is dat je je weer opnieuw vernedert voor de Heer met deze belofte, dan zal Hij u verheffen. En dat zien we eigenlijk ook terug in deze tweede zaligspreking. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat is zo mooi. Als je verdriet gaat hebben over het feit dat je jezelf niet kunt veranderen, dat je niets aan te bieden hebt aan God, dan kom je uit, als het goed is, bij Jezus, bij het kruis. En dan ga je ontdekken dat God alles voor je heeft gedaan. En dat geeft zo'n troost in je leven, zo'n diepe troost. Een troost die je echt gelukkig maakt. Dan komt zelfs de trooster in je wonen, de Heilige Geest die je steeds weer laat zien. Blijf niet kijken naar jezelf, want je bent echt failliet. Maar kijk naar Jezus, Hij heeft alles voor je in orde gemaakt. Wat een geweldige belofte is dat. Nou, dit zijn nog maar de eerste twee zaligsprekingen. Volgende week gaan we verder met weer drie zaligsprekingen. En op 15 augustus gaan we de laatste drie zaligsprekingen met elkaar behandelen. Laten we bidden. Heer in de hemel, dank u wel voor dit onderwijs. Heer Jezus, u hebt dat uitgesproken voor de discipelen van toen en ook voor de discipelen van vandaag. En we hebben vanmorgen ook willen luisteren als discipelen van u naar deze woorden. En we bidden u, wilt u ons helpen om deze woorden binnen te laten komen. Als het misschien wel woorden zijn die helemaal niet onze beleving zijn, waar we dus eigenlijk heel weinig van herkennen. Waarvan we misschien ook als evangelische gelovigen denken van, poeh, dit klinkt best wel zwaar. Dat we arm van geest zijn en dat we treuren. Maar Heer, dank u wel. Dank u wel dat als we arm van geest zijn, dat dan de belofte is dat we deel mogen uitmaken van het koninkrijk. Omdat we gaan ontdekken dat er genade is, dat er aanvaarding is, dat er liefde is. We danken u dat als we gaan treuren omdat we niets te bieden hebben, omdat we eigenlijk failliet zijn, dat u de God bent die ons vertroost met de volle rijkdom van het evangelie. En dat we mogen ontdekken dat de Heer Jezus voor ons alles heeft volbracht. We danken u voor het heerlijke evangelie. We bidden u een zegen over ons leven. We bidden u een zegen over deze dag. We bidden u een zegen over de week die voor ons ligt. Of we nou op vakantie zijn, of thuis zijn, of waar dan ook. Zegen ons in alles. We vragen het u. In Jezus' naam. Amen.